Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om na lange tijd, vind ik, weer in uw midden te zijn. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 13, vers 1 tot en met vers 7. Romeinen hoofdstuk 13, vers 1 tot en met vers 7. Romeinen 13, vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn immers dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Heb jij soms ook zo moeite mee dat er miljoenen aan zogenaamde kunstwerken worden gespendeerd waarvan de absurditeit boven alle twijfel verheven is? Ons belastinggeld wordt soms gebruikt om erotische of pornografische exposities te subsidiëren of obscene beelden van te maken. Ik heb daar moeite mee. Ik heb er de grootste moeite mee dat mijn geld voor dit soort kunst, zoals Francis Schaeffer dat zegt, onder de wanhoopslijn gebruikt wordt. Daarbij heeft onze regering een wet in het leven geroepen om onschuldige, weerloze kinderen in de moederschoot uit het leven weg te zuigen. En wij worden middels het belastinggeld verplicht mee te betalen aan die dagelijkse gruwelpraktijken waarbij op jaarbasis 30.000 kinderen in de moederschoot om het leven worden gebracht. Gisteren hebben we gebruik gemaakt van ons recht in Den Haag op het plein, Spuiplein, om met honderden, ik weet niet hoeveel er waren, te protesteren tegen het onrecht wat in dit land plaatsvindt. En één keer per jaar tijdens de Mars voor het Leven. Weet u, datzelfde kan trouwens gezegd worden van de euthanasie. Euthanasie is het opzettelijk doden van iemand voordat de natuurlijke dood intreedt. Is het niet stuitend dat ons belastinggeld gebruikt wordt om mensen te doden? Het is inderdaad waar wat Salomo zei. De barmhartigheden, want onder die noemer wordt het verkocht. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. En dan is er nog de vrije seksuele moraal die door de overheid wordt gepropageerd. Soms zelfs met het gratis verstrekken van demonen of van condooms. En wat een bespreking. En daar wordt ons geld voor gebruikt, broeders en zusters. Doordat de politici hun plicht verzaken, escaleerde de immoraliteit in Nederland zo snel dat het tweede Kamerlid, dokter P. Jongeling, al in 19, let u goed op, 1975 in de Tweede Kamer verklaarde: wat er nu in de rechtsstaat Nederland geschiet, roept herinneringen op aan de farao, Herodes en Hitler. Kunnen wij als kinderen van de levende God nog wel gehoorzaam zijn aan de overheid, nu zij zoveel dingen doet die strijdig zijn met onze christelijke overtuigingen? Zouden wij de wet niet gewoon moeten negeren om zodoende pal te kunnen staan voor de christelijke moraal? Zouden wij niet meer zoals Bert Doornbos de barricade op moeten om duidelijk protest te laten horen? Kunnen wij de overheid nog wel gehoorzamen? Dat zijn een paar indringende vragen waar Paulus in Romeinen 13 op ingaat. In het voorgaande gedeelte heeft hij gesproken over hoe wij ons in relatie met de wereld dienen te gedragen. En kort en bondig komt dat hierop neer dat wij onze naasten, ook degene die ons vervolgen, die ons het leven zuur maken, behoren lief te hebben. En dus heel in het bijzonder, juist die mensen die het leven moeilijk maken, bewijzen de christelijke naastenliefde. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede. Maar hoe vertaalt zich dat nu naar de overheidsinstellingen? Dat is nu het onderwerp. In het bijzonder die instellingen die gezag over ons uitoefenen. Waarschijnlijk dat de christenen in Rome zich ook met deze vraag geconfronteerd zagen. Immers, in de begintijd van de christelijke kerk werd zij door Rome gezien als een stroming binnen het jodendom, het judaïsme. En hoewel de Romeinen, de Joden, hun religie niet konden uitstaan, was het desondanks een wettelijk erkende godsdienst die door Romeinse wetten werd beschermd. En toen de kerk zich duidelijk van het jodendom begon te onderscheiden en het Romeinse meer godendom veroordeelde en de keizerverering afwees, verloor het zijn beschermde status. En hoe moeten de christenen nu tegenover een vijandige overheid zich opstellen? Wat moest hun houding zijn? Dat was de vraag waarmee zij zich geconfronteerd zagen. De Joodse zeloten zaten daar niet mee. Een zeloot was een strijdvaardige Joodse nationalist die de Romeinen bestreed op leven en dood. Zij waren ervan overtuigd dat alleen God koning is en hij is de enige aan wie zij eer en verantwoording verschuldigd zijn. Vanwege de enorme corruptie in het Romeinse wereldrijk meende zij dat de overheid ten val gebracht moest worden. Ze hadden zich erop toegelegd om het Romeinse overheidsapparaat te saboteren, om Rome het regeren onmogelijk te maken. Zouden de christenen nu de weg van de zeloten misschien op moeten? Zouden zij de macht van de overheid moeten ondermijnen? Zouden de christenen, net als de zeloten, een goddeloze regering moeten tackelen, saboteren, tegenwerken die handel? Het tegendeel is waar. Er is één woord in de Heilige Schrift wat onze houding ten opzichte van de overheid samenvat. En dat ene woord is het woord onderwerping. Onderwerping. Onderwerping aan de Heere betekent onder andere onderwerping aan de overheid die door hem is ingesteld. Nou, bedenk goed dat zijn hele referaat over liefde jegens de broeders en zusters in de gemeente, liefde jegens de mensen in je omgeving en liefde jegens je vervolgers, en nu deze oproep om je te onderwerpen aan de overheid voortkomt uit zijn oproep in Romeinen 12 vers 1 en 2... waar hij heeft opgeroepen om op basis van alles wat God in Christus voor ons gedaan heeft, al zijn ontfermingen, om je leven volledig over te geven aan de Heere. Om je restloos te onderwerpen aan zijn gezag. Om te gaan leven onder het koningschap van de Heere Jezus Christus. En het is vanuit die onderwerping aan de koning van de kerk dat we nu worden opgeroepen om ons te onderwerpen aan de overheid. En wel omdat hij dat van ons vraagt. Nu, bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. Mijn eerste punt, de oproep en motivatie. De oproep en motivatie om je aan de overheid te onderwerpen. In vers 1 tot en met 5. Als tweede punt, de manier. Hoe onderwerp je je nu aan de overheid? In vers 6 en 7. Vers 6 en 7. Hoe, de manier. Hoe onderwerp je je aan de overheid? En als derde punt, de Bijbelse uitzonderingen. De Bijbelse uitzonderingen om je aan de overheid te onderwerpen. Maar goed, Paulus begint met de oproep en motivatie om je aan de overheid te onderwerpen in vers 1. Leest u maar mee. Er staat, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Ieder mens moet zich onderwerpen. Iedereen, zonder uitzondering, moet zich aan het gezag onderwerpen. Onderwerpen betekent dat je dat gezag erkent, dat je je daaraan onderwerpt en dat je leeft naar de door dat gezag gestelde wetten en regels. Nou, let op, daarmee bedoelt Paulus niet een soort van kadavergehoorzaamheid. Ik kom er straks nog op terug. Het gaat hier om een erkenning dat wij door de Heer onder dat gezag geplaatst zijn. Door wie? Door de Heere. En of het nu om de plaatselijke of de landelijke overheid gaat, zij zijn over ons gesteld. En dat moeten we gaan erkennen en daar moeten we naar gaan leven. En dat geldt ons allen. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers. Wij worden hier dus aangesproken op onze verantwoordelijkheid. In deze is belangrijk, broeders en zusters, om daar bewust mee om te gaan. Met de gezagsdragers waar je regelmatig mee te maken hebt. Er is geen christen die boven de wet staat. Er is geen christen die de wet aan zijn laars kan lappen. Iedere individuele christen wordt geacht zich te onderwerpen. Waarom? Omdat je Romeinen 12 vers 1, je hebt onderworpen aan de Heer. En hij dit van jou vraagt. En daarom onderwerp je je. Omdat je aan hem hebt onderworpen. Maar goed, nogmaals die vraag, waarom? Waarom onderwerpen wij ons? Wij onderwerpen ons omdat de gezagsdragers door God zijn ingesteld. Het overheidsgezag is een instelling van de Heere. Tot drie keer toe wordt dit bevestigd. Eerst negatief, daarna positief en daarna nog een keer om het nooit meer te vergeten. In vers 1b lezen we, want er is geen gezag dan van God, dat is de negatieve benadering. Vers 1c, de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, dat is de positieve benadering. En ook vers 2 lezen wij, dat het gezag een instelling van God is. Dus dat moet je weten. Je moet weten dat de overheid, de gezagsdragers, de autoriteiten die boven ons gesteld zijn, daardoor God zijn ingesteld. Dat is een waarheid die je door de hele Bijbel terugvindt. Wat voor strategie er door de eeuwen heen ook is gevolgd om een overheid te kiezen, uiteindelijk is het de Heere God die die gezagspositie en die gezagsdragers heeft ingesteld. En dat geldt zowel de vredaard als de vredestichter. Nou, hou je vinger bij Romeinen 13 en blader met me even terug naar Daniël 4 vers 17. Daniël 4 vers 17. Nogmaals, hou je vinger bij Romeinen 13. We komen daar zo terug. Daniël 4 vers 17. Ik weet niet of u het gezien hebt, maar we hebben een nieuwe preekstoel. Wat een heerlijk ding. Echt. Het is een geweldige preekstoel. We moeten straks maar eventjes na de dienst even achterom lopen. Even bekijken, hier even gaan staan zo. Van hoe voelt dat nu? Het is echt een geweldige werktafel. En we lezen met elkaar Romeinen 4 vers 17. Daar wordt in een droom de krankzinnigheid van koning Nebukadnezar aangekondigd. En dan lezen we in vers 17. Romeinen 17 vers. Daniël 4 vers 17b. Opdat de levende erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. En ook vers 25. Vers 25. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En ook vers 32, vers 32, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Nou, duidelijker kun je het niet krijgen. De overheden, de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Er wordt in deze tekst grote nadruk gelegd op het feit dat wij dat moeten erkennen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook wordt er geen enkele regeringsvorm boven een andere verheven. Natuurlijk vinden wij dat de democratische de grootst mogelijke vrijheid garandeert en de bescherming van de menselijke waardigheid en de mensenrechten. En persoonlijk prijs ik mij gelukkig dat ik van al de bestaande regeringsvormen in een democratie leef. Maar weet je, nergens in de Bijbel wordt de democratie als de enige ware goede regeringsvorm boven de andere verheven. Net zo min als het communisme of het socialisme of een monarchie of welk systeem er verder dan nog is. Er is geen enkel systeem wat de voorkeur heeft wat dat betreft. Welk gezagssysteem er ook gehanteerd wordt, de Heere God heeft het gezag ingesteld. De gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Daarom, vers 2, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, de instelling van God tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Nou, dat oordeel komt misschien, of die straf komt misschien via de overheid of via de Heere God. Maar verzet tegen het gezag, de instelling van de Heere, wordt geoordeeld, wordt gestraft. Want gezagsdragers zijn door de Heere God ingesteld. Nou, laten we maar eerlijk zijn, broeders en zusters, velen van ons lopen daar met enige regelmaat tegenaan. We vinden dit een moeilijk te verteren Bijbelgedeelte. Alleen het lezen van deze tekst roept bij ons allerlei vragen op. Bedoel je soms dat wij ons moeten onderwerpen aan figuren als Adolf Hitler, Jozef Stalin, Mao, Saddam Hussein en denk aan al die andere dictators van hetzelfde soort, dat we ons daaraan moeten onderwerpen? Ga je me zeggen dat zij een instelling zijn van de Heere? Kom, dat kun je niet menen. Oké. Nou, misschien dat ik je dan mag herinneren aan de gezagsdragers ten tijde van de apostel Paulus. Paulus is wat dit betreft geen theoreticus. Hij wist heel goed wat er onder het Romeinse gezag plaatsvond. Het Romeinse gezag was een harde, vrede, willekeurige, dictatoriale regering ten behoeve van de upper ten, de elite van Rome. De meeste inwoners van het Romeinse wereldrijk waren onder de voet gelopen volken die met ijzeren hand onder de knoet gehouden werden. Met ijzeren hand geregeerd werden door Rome. En daarbij waren er voortdurend oorlogen met maar één doel, het grondgebied van Rome te vergroten ter meerdere eer en glorie van de keizer. 60 miljoen mensen werden in slavernij gehouden, zonder dat er één wet was die hen beschermde. Een meester kon met zijn slaaf doen wat hem beliefde. Hij kon hem doden, hij kon hem doodslaan, zonder dat iemand hem ter verantwoording zou roepen. En daarbij waren de keizers zelf bepaald geen geweldige voorbeelden. Het keizerlijk hof stond alom bekend om zijn losbandigheid, zijn brasserijen, zijn overspel, incest, homoseksualiteit, moord en talloze intriges. En onder hen spande Nero waarschijnlijk de kroon. En juist hij, Nero, regeerde Rome toen Paulus zijn brief aan de Romeinen schreef. Toen Rome een paar jaar na deze brief door een grote verwoestende brand in de as werd gelegd, beschuldigde Nero de christenen ervan de stad in vlam te hebben gezet. Met dat gevolg dat er een enorme vervolging uitbrak, waarin Paulus zelf het leven heeft gelaten. De overheid waar Paulus het in Romeinen 13 over heeft, was een vrede, niets ontziende, immorele en onrechtvaardige overheid. En toch zegt Paulus nu, geïnspireerd door de Heilige Geest van God, onderwerp u aan de gezagsdragers. Onderwerp u aan hen, want de overheid is door God ingesteld. Zwaar te verteren kost, broeders en zusters. Maar dit maakt wel duidelijk dat wij ons aan de overheid hebben te onderwerpen, ongeacht het onrecht wat ons soms wordt aangedaan. Zelfs als wij bij een snelheidsovertreding van 54 kilometer worden aangehouden, terwijl een ander bij 60 gewoon kan doorrijden. Niet zo dingen gebeuren. Onze onderwerping aan de gezagsdragers is ten diepste een onderwerping aan de Heere God, die dat gezag heeft ingesteld. Wij onderwerpen ons omdat de gezagsdragers door God zijn ingesteld. Ik zal u zeggen, Hugo heeft daar al even een korte illustratie van gegeven, maar ik zit ook veel op de weg en ik moet regelmatig, bijna dagelijks tegen me zeggen, als ik weer over die 80 heen ga, of weer over die 120 heen ga, waar dat niet mag, moet ik tegen mezelf zeggen, Maarten, wie heb je lief? Wie dien je nu? En als ik zeg, ik dien de Heere God, dan gaat dat gas weer naar beneden. Waarom? Omdat, weet niemand ziet het. Niemand ziet het dat ik veel te hard rijd. Ik kan dat doen zonder dat u een verkeerd beeld van mij krijgt. Maar de Heere God ziet het wel. Maar de Heere God ziet het wel. Uiteindelijk is dat wat telt. Mijn liefde voor de Heere en mijn onderwerping aan hem motiveert mij om aan die 80 te rijden. Nou moet ik nog zeggen, ik moet je eerlijk zeggen, mijn vrouw zegt nog regelmatig als ze naar me zet, zegt, Maarten, wie dien je ook alweer? Wie heb je lief, Maarten? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weg ben van onze overheid. Ik hou niet zo van onze overheid, moet ik zeggen. Maar ik hou wel van de Heere. En dat motiveert mij om mij aan de wetten van het land te onderwerpen, omdat hij dat van mij vraagt. Ten tweede, broeders en zusters, wij onderwerpen ons, en dat is een negatieve benadering, maar die hoort er wel helemaal bij, om straf te voorkomen. Vers 3, want voor de overheid hoeft men niet te vrezen. Wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Nou, Paulus geeft hier een algemene principe. Soms zijn er maniakken aan de macht die juist het tegenovergestelde doen. Zij vervolgen onschuldigen. Ze laten goede mensen ombrengen. Of andere, soms extremisten, die alle religies behalve hun eigen religie vervolgen. Maar over het algemeen heeft iemand die goed doet niets van de overheid te vrezen. De regel is dat de overheid toeziet op de wet en orde en kwaaddoeners bestraft. Zelfs de meest willekeurige machthebbers houden zich daar tot op zekere hoogte aan. Zelfs de meest willekeurige en onrechtvaardige gezagsdragers van dit moment zijn te verkiezen boven de overheid waarbij een land tot anarchie vervalt. Beter iets dan helemaal niets. Vers 3b, wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. En ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen. De angst om een sirene achter je te horen en in je achteruitspiegel het blauwe licht van een politieauto te zien en het woordje stop, dat bewerkt wel dat je je uiteindelijk aan de verkeersregels houdt. Doe je dat niet, ja, dan heb je een probleem. En de enige manier om vrees voor de belastinginspecteur weg te nemen is door je formulieren naar eer en geweten in te vullen. En je verplichte belasting te betalen, broeders en zusters. De enige manier om niet bevreesd te zijn voor de winkelbewaking is door geen dingen mee te nemen die je niet betaald hebt. Met andere woorden, hou je aan de wet, doe het goede en je hebt niets van de overheid, de gezagsdragers, te vrezen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter, vers 4, kwaad doet, vrees dan. Want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Met andere woorden, de overheid is Gods dienares tot ons welzijn. De Heere heeft de overheid deze instelling gegeven voor ons welzijn. Gezagsdragers zijn instrumenten in Gods hand. Paulus zelf heeft de positieve gevolgen van de Romeinse overheid ervaren, wat in principe een slechte en een verdorven overheid was. Maar de overheid beschermt ons en onze eigendommen. De Romeinen hadden de bandieten op het land en de piraten op zee verdreven, waardoor Paulus zich vrijelijk en veilig over de Romeinse wegen en wateren kon bewegen om het evangelie te verkondigen. Er is van alles over de Romeinse overheid te zeggen, maar ze boden wel bescherming. En daarbij bemiddelden de Romeinen in geschillen. Dat had Paulus in Korinthe persoonlijk ervaren. De Joden beschuldigden hem van alles en nog wat en stonden op het punt om hem wat aan te doen. Maar toen kwam Gallio, een Romeinse gezagsdrager tussen beiden, en heeft deze zaak toen niet ontvankelijk verklaard. En daarbij waren er overheidsdiensten waar iedereen voordeel van had. Denk nogmaals aan die veilige Romeinse wegen en de scheepvaart, waardoor de verspreiding van het evangelie werd bespoedigd. Weet u, ook wij zijn in onze tijd niet altijd even blij met wat onze overheid doet, maar we genieten wel van al het goede wat zij doen. Er is straks tijdens het kindermoment al even iets van genoemd. Denk aan het leger, de politie, denk aan de brandweer, denk aan water. En weet u, als je de politie toch echt nodig hebt en je kunt bellen, wat ben je dan blij dat ze er zijn. Of de brandweer. Wat ben je blij dat ze er zijn als het misgaat in je huis of je bedrijf. Denk aan alle water, gas en elektriciteitsvoorzieningen, aan de wegen, de wandelpaden, de parken, de scholen, de universiteiten. Denk aan de ziekenhuizen, denk aan alle bejaardenhuizen. Denk aan de gerechtsgebouwen, de rechters die ons beschermen en zoveel andere dingen. Wij begrijpen wat Paulus zegt als hij zegt dat de overheid Gods dienares is, ons ten goede. En wanneer wij ons aan de wet houden, hebben wij van de gezagsdragers niets te vrezen. Dat is de algemene regel. Vers 4b, als u echter kwaad doet, als je niet aan de wet houdt, vrees dan. Met andere woorden, dan heb je een reden om bang te zijn. Want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Waarschijnlijk dat je bij dat woord zwaard aan een korte, scherpe dolk moet denken. En waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat de overheid het recht heeft om zich tegen boosdoeners te bewapenen. En je begrijpt, zo'n zwaard was niet bedoeld om iemand een prikje te geven. Maar waarschijnlijk wordt dat gewoon, duidt dit hier op de doodstraf. Maar wat het ook precies betekent, wij hebben niets van de overheid te vrezen als wij ons aan die overheid onderwerpen en het goede doen. Wij onderwerpen ons aan de gezagsdragers. Waarom? Omdat zij een instelling is van God. Wij onderwerpen ons aan de gezagsdragers. Waarom? Om straf te voorkomen. Ten derde, wij onderwerpen ons aan de gezagsdragers omwille van het geweten. Omwille van het geweten, om een vrij geweten te hebben. Vers 5, daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Kijk, de ongelovige onderwerpt zich misschien enkel en alleen om straf te voorkomen. Vanwege de voordelen die hem oplevert om gehoorzaam te zijn. Maar de christen heeft nog een andere reden. Hij kent het woord van God. Een christen begrijpt de rol van de overheid in Gods plan en doel met deze wereld. En de christen weet dat hij zich moet onderwerpen, omdat dat Gods wil is voor zijn leven. Doet hij dat niet, dan klaagt zijn geweten hem aan. Dan werkt dat met andere woorden door in zijn relatie met de Here. In het algemeen gesproken is ongehoorzaamheid aan de overheid, ongehoorzaamheid aan de Here, en dat verstoort je relatie met de Here. Dus je kunt de verkeersregels overtreden zonder dat iemand het ziet, maar de Here ziet het wel. En dat werkt door in je leven met de Here. Je relatie, je gebedsrelatie. Dus nogmaals, ongehoorzaamheid aan de overheid is ongehoorzaamheid aan de Here. En het verstoort de relatie met de Here God. Je geweten klaagt je aan. Nogmaals, ik denk dat we allemaal heel goed begrijpen wat Paulus hier zegt. We doen allemaal wel eens van die dingetjes die we niet zouden moeten doen. Wanneer je je auto even kwijt moet en dan maar eventjes op een invalide parkeerplaats neerzet. Eigenlijk voel je daar dan toch schuldig over, want je weet, ja, dat kan eigenlijk niet. Of wanneer we rommelen met onze belastingopgave, dan zit dat innerlijk toch niet helemaal lekker. En je hoopt de hele tijd maar dat het goed gaat. Als je vanwege snelheidsovertreding wordt aangehouden, ja, dan hoop je dat niemand het ziet. Maar de Heere ziet het wel, hij ziet alle dingen, hij weet van alles. En daarom dat wij ons aan de overheid onderwerpen, want wij willen de Heere zonder schaamte recht in de ogen kunnen kijken. Dus ik onderwerp mij aan de overheid, waarom? Omdat ik mij heb onderworpen aan de Heere God. Ik onderwerp mij als kind aan mijn papa en mama, waarom? Omdat ik van de Heer Jezus houd. Als vrouw onderwerp je je aan je man niet omdat hij het ernaar maakt. Want dikwijls gedraagt hij zich als een dweil. En dan maakt hij het er helemaal niet na. Maar jij onderwerpt je aan je man. Waarom? Omdat de Heer God het van je vraagt. En jij je persoonlijk leven hebt met hem. En daarom doe je dat. Daarom doe je dat. Dat maakt je in zekere zin onafhankelijk van die overheid. En zelfs van je eigen man. Want je doet het waarom? Omdat de Heer het van je vraagt. Omdat je je aan hem hebt onderworpen. Wij onderwerpen ons aan de gezagsdragers omwille van het geweten. En omdat zij door de Heer God zijn ingesteld. En wij onderwerpen ons aan de gezagsdragers om straf te voorkomen. Dat tot zover de oproep en motivatie om je aan de gezagsdragers te onderwerpen. Ten tweede, de manier. Hoe? De manier om je aan de gezagsdragers te onderwerpen. Wat houdt die onderwerping in? Wat betekent het om je te onderwerpen? Misschien dat we daar inmiddels wel een idee van hebben, maar Paulus wil hier nog concreet iets verder over zeggen. En hij geeft ons twee voorbeelden. Allereerst betaal je belastingen. Vers 6. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Met andere woorden, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het land en het volk, moeten wij hen dat financieel mogelijk maken. Het belastinggeld stelt de overheid in staat om aan haar van God gegeven opdracht te voldoen. Zonder dat geld kan de overheid niet functioneren. En omdat de gezagsdragers Gods dienaren zijn en fulltime bezig zijn met besturen, behoren wij hen daar financieel toe in staat te stellen door onze belastingen te voldoen. Goed om daar, wanneer is het, april, mei, weer eventjes aan te denken wanneer dat weer actueel wordt. Door dit onderwerp te bedenken, ga je eigenlijk met een andere houding belasting betalen. Je doet het omdat de Heer het van je vraagt. Het zijn namelijk dienaars van God, staat er. Nou, dat is de derde keer dat we dit lezen. Alleen wordt er nu een ander woord gebruikt dan in vers 4. In vers 4 wordt het woord diakonos gebruikt. En dat betekent dienaar, en in principe kan iedereen een dienaar, een diakonos zijn. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, is het woord liturgos. Waarom het woordje liturgie vandaan komt. Liturgos. En dat heeft meestal betrekking op de priesterdienst aan de Heere God. En daarmee zegt Paulus dat wanneer wij belasting betalen, dit neerkomt op wat een oud-testamentische Jood deed bij het afdragen van de gelden voor de tempeldienst en het onderhoud van de priesters. Hij zegt hier in feite, door geen belasting te betalen, doe je hetzelfde als wat een oud-testamentische Jood zou doen, als hij niet aan zijn verplichtingen jegens het huis van God, de tempel, zou voldoen. Met andere woorden, door niet je belasting te betalen, door je aan die plicht te onttrekken, beroof je de Heere God. Belasting betalen is dus een geestelijke opdracht en taak. Heb je daar bij het invullen van je belastingformulier ooit bij nagedacht? Ooit bij stilgestaan? Het is een dienst aan de Heer, dat je dat zuiver doet. Als dit een dienst aan God is, moeten we dat dus niet zuchtend en mopperend en knorren doen. Nee, je onderwerpt je aan de overheid door je belastingplicht te voldoen, omdat de Heer dat van je vraagt. Ten tweede, geef de overheid het gepaste respect. Geef de overheid het gepaste respect. Vers 7. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Nou, over die belasting en die tol hebben we het wel gehad, maar het ontzag en de eer waarover gesproken wordt, duiden op respect. Het is dus, zegt Paulus, het gaat hier dus niet om die kadavergehoorzaamheid waar we het in het begin over hadden, maar het gaat hier om het respect en eer voor die overheidsinstelling, omdat ze daar door God zijn gegeven. De Heere wil dat wij de overheid respecteren. Niet omdat ze het zo goed doen, want dat doen ze soms helemaal niet, maar vanwege de positie die zij inneemt als Gods dienares. Nu heb je natuurlijk het recht om tegen bepaalde besluiten te protesteren, zoals we gisteren hebben gedaan in Den Haag. Dat is een wettig recht. Je mag laten weten dat je met bepaalde dingen niet eens bent. Het was een stille mars, er werd niet gezongen. Er werd niet gegild, niet geschreeuwd. Het was een stille mars. Ik liep daar samen met mijn broer. En ik hoorde een meisje dat voorbij kwam, een beetje lachend over de telefoon zeggen: het is een beetje eng, ze lopen, het is een grote mars, zegt ze, maar ze zijn allemaal stil. En dat was inderdaad een indrukwekkend gebeuren, om met zoveel mensen in alle stilte door Den Haag te lopen met een aantal borden voor het leven. En een oproep om tot de Heere, je tot de Heere te bekeren. Dus je hebt niet het recht om met de gezagsdragers de spot te drijven, of hem met sarcasme neer te sabelen, of onbeschoft of brutaal tegen hem te zijn, of hem te beledigen. Ik moet u hier wat beleiden. Enige tijd geleden, dat was de warmste dag van 2015, ging ik bij mijn vader op bezoek. En ik had een maaltijd bij hem. Mijn vrouw had een klein warme maaltijd klaargemaakt. Ik reisde daar snel naartoe en ik parkeer mijn auto op een plaats waar ik dacht dat ik hem gewoon vrij kon parkeren. Er stond een pijl naar links aangegeven dat je links invalide parkeerplaatsen had. Maar op waar ik mijn auto parkeerde, stond dat bordje niet. Dus ik dacht dat ik mijn auto daar gewoon mocht parkeren. Let u goed op, dit was geen... Ik wist niet beter. Ik dacht dat ik gewoon goed deed. Maar ik kom na een kwartiertje terug en een bom op mijn auto. Ik met zo'n mobieltje tegenwoordig kun je foto's maken. Ik dacht, nou, dit klopt niet dat ik een bom heb. Dus ik maak een foto. En ik ga snel naar de politie toe. Ik zeg, ja, ik heb mijn auto daar neergezet, maar ik heb een bol gekregen, maar dat klopt niet. Hij zegt, maar dat hebben wij niet gedaan, dat heeft de BOAB gedaan. Dat is de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente. Dus ik snel naar de gemeente toe, gevraagd, nou, hij is naar huis. Tjoep. En ze zegt, waar gaat het om? Ik zeg, ik heb daar mijn auto geparkeerd. Zegt ze, dat is een dure €360. Ik zeg, nee, alsjeblieft niet. Zegt ze, ja, maar goed. Ik heb contact met hem gezocht. met deze man. En ik heb het uitgelegd. Ik zeg, nou, dit bord staat daar. Hij zegt, meneer, het is heel duidelijk dat alles wat aan die kant staat, het bord staat daar. En alles wat links van het bord staat, dat is invalide parkeerplaats. En u heeft uw auto daar neergezet, dat mocht niet. En ik nog een keertje. Ik zeg, ja, maar dat klopt volgens mij niet. Uitleggen, uitleggen, uitleggen. Hij wilde er niet van horen. En toen vloekte er uit mijn mond, 70 jaar geleden had u het goed gedaan. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt tegen mij, ik begrijp het al. Zegt u dat ik goed bij de SS zou passen? Ik zeg, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat u het 70 jaar geleden goed gedaan zou hebben. Ik was woest. Omdat hij niet voor reden vatbaar was in mijn ogen. Telefoon erop. Ondertussen mijn hart bonkt in mijn borstkas. Dat doet de hele tijd, maar toen extra. Ik denk, wat heb ik gedaan? Dat is foute boel, Maart Ezinga. Foute boel. Ik denk, je moet de weg van de minste gaan. Dus ik heb opgebeld naar het stadhuis. Ik zeg, naar die ambtenaar gevraagd. Die liet me eerst eventjes wachten, zweten denk ik. En ik kreeg hem aan de lijn. Ik zeg, ik heb u zojuist gesproken. Ja, zegt hij, ik ben bezig. U woont daar en daar. Hij zegt, want ik maak daar procesverbaal over. U mag geen ambtenaar in de functie beledigen. Dat zou dan bovenop die 360 komen. Ik zeg, de reden dat ik u opbel is om een excuus aan te bieden. Ik had u dat nooit mogen zeggen. Ik zeg, ik ben het niet met u eens. We zullen beroep aantekenen. Ik had dit niet mogen zeggen. Hij zegt, het is goed dat u het zegt. Ik zeg, ik hoop dat u me wil vergeven. Hij zegt, wat mij betreft houden we het hierbij. Goed. Ik moet wel zeggen dat ik gebruik maak van mijn recht. En dat wij dit niet zomaar laten gebeuren, want ons inziens staan we in ons recht. Dus wij hebben foto's gemaakt. Er staan inmiddels ook nu andere borden, dus daar heb ik ook weer foto's van gemaakt. En over een half jaar komt het voor en dan kunnen we onze zaak toelichten. Want ik denk dat we in ons recht staan. Maar ik had natuurlijk nooit mogen zeggen, 70 jaar geleden had u het goed gedaan. Dat was eigenlijk, het is ongehoord en het is in regelrechte tegenspraak met wat hier staat. En het is een overheidsregel dat je een ambtenaar in functie niet mag beledigen. En dat is wel wat ik gedaan heb. En dat is niet goed. Het is zelfs door de Heere gezegd dat ik de overheid, de gezagsdragers, ontzag en eer verschuldigd ben. Waarom? Omdat zij de dienares van de Heere God is, ons ten goede. Laten wij ook in dit opzicht ervoor waken om meegezogen te worden in de trend om minnetjes of sarcastisch of gewoonweg onbeschoft over de gezagsdragers te spreken. Het zou ons veel meer moeten bedroeven dan vermaken als we grappenmakers op de televisie of journalisten in de media de overheid horen kleineren. Dat staat haaks op wat het woord van God hierover zegt. Eer hen, betoon hem je respect in je woorden, in je blik, in je houding en in je daden. Ook als je het niet met hen eens bent. En ik ben zelf hier de eerste bepreekte en aangesproken. Ik ben het er nog steeds niet mee eens. Hoe de overheid ons belastinggeld soms misbruikt voor het schrijnende onrecht van de abortus en al die andere zaken. Maar uiteindelijk is dat ook niet mijn verantwoordelijkheid. Maar daarmee, broeders en zusters, is nog niet alles gezegd. Lach het maar zo zwart-wit. Lach het maar zo eenvoudig. Want de Heer Jezus zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. Maar wat doe je op het moment dat de keizer zich bemoeit met wat van God is? Stel dat de gezagsdragers dingen van ons vragen die in tegenspraak zijn met wat de Heere van ons vraagt. Wat doe je als christen in zo'n geval? Ten derde, mijn laatste punt, de uitzonderingen op de regel van onderwerping. De uitzonderingen op de regel van onderwerping. Nou, wanneer, in wat voor situatie, stemt de Heer ermee in dat wij de overheid ongehoorzaam zijn? antwoord wanneer de overheid wetten uitvaardigt waardoor wij aan Gods woord, Gods wet ongehoorzaam moeten worden. Als je het woord van God ongehoorzaam moet worden om de overheid te kunnen gehoorzamen, heeft de gehoorzaamheid aan de Heere voorrang. De Bijbel geeft daar een aantal voorbeelden van. Een eerste uitzondering betreft de aanbidding van de Heere God. Daniel en zijn vrienden zijn wat dat betreft het klassieke voorbeeld. Daniel en zijn vrienden gehoorzaamden de koning van Babel. Ja, totdat hen aan de afgoden geofferd vlees werd voorgezet. Totdat hen verboden werd om tot de Allerhoogste te bidden. Totdat hen gevraagd werd om voor het gouden beeld van de koning te knielen. Het woord van God en hun geweten stond hen dat niet toe. Dat waren wetten die in directe tegenspraak waren met het woord van God. In zo'n situatie overstijgt Gods wet de wet van de overheid. Als gelovigen onderwerpen wij ons aan de overheid totdat hun wet ons verbieden om de ene ware levende God te dienen, of wanneer zij ons verplichten een andere godheid te vereren of tegen de Heere te zondigen, dan zijn wij de overheid ongehoorzaam. Als de wet zegt dat we niet mogen samenkomen om God te eren, dan zullen we ongehoorzaam zijn en toch samenkomen en indien nodig broeders en zusters ondergronds gaan, omdat de Heere ons geboden heeft om in zijn naam samen te komen. Een tweede uitzondering betreft de woord of de evangelieverkondiging. Hierbij kun je natuurlijk denken aan Johannes en Petrus in Handelingen 15. Het Sanhedrin, dat is het hoogste Joodse rechtsorgaan, had hen verboden om nog langer in de naam van de Heer Jezus te spreken. En daarop antwoordden Petrus en Johannes: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De regel is dat wij ons als gelovigen in Christus aan de gezagsdragers onderwerpen, ja, totdat zij het ons verbieden om over de Heer Jezus te spreken. Aan dat gebod zullen wij niet voldoen. Heel eenvoudig, omdat de Heere het ons in zijn woord opdraagt om het evangelie te verkondigen. De verkondiging van het evangelie is niet door een paar wetten of grenzen te stuiten. De evangelieverkondiging is onstuitbaar. In de tijd van het ijzeren gordijn, de ouderen onder u weten dat nog wel. Toen we spraken over Oosten, het ijzeren gordijn, heb ik ongeveer 25 oostreizen gemaakt. Met bijbels in geheime vakken, evangelie in geheime vakken. En zijn we naar allerlei oostlanden gereden achter het ijzeren gordijn. En als ze dan aan de grens vroegen, stel dat er 3 vragen. Porno? Nee. Waffen? Nee. Bijbel? Ja. En dan liet je je eigen bijbeltje zien. Maar als ze zouden doorvragen of je er meer had, zou je je van de domme houden. Waarom? Om te voorkomen dat ze die bijbels zouden vinden. En die bijbels waren nodig om de kerk in Oost-Europa te zegenen en te helpen in de navolging van de Heer Jezus Christus. Dus dat is een tweede uitzondering. Wij onderwerpen ons totdat ons verboden wordt om in de naam van de Heer Jezus te spreken. De verkondiging van het evangelie is onstuitbaar. En een derde uitzondering op de algemene regel van onderwerping betreft de moraal. En daarmee sluit ik af. Weet u, ook daar geeft de Bijbel een aantal voorbeelden van. Ik noem slechts een enkele. De farao had tegen de vroedvrouwen, de verloskundigen, gezegd dat zij alle Hebreeuwse jongens die onder hun handen geboren werden moesten doden. Maar omdat zij God meer vreesden dan de farao, zijn zij de farao niet gehoorzaam geweest, de toenmalige overheid. Want dat was naar Gods maatstaf een immorele eis. Maar omdat zij God vreesden en gehoorzaamden, hebben zij niet naar de overheid van dat moment geluisterd. Toen de koning van Jericho een klopjacht hield op 2 Israëlische spionnen, was het Rahab die hen op het dak verborg. Zij was ongehoorzaam aan het overheidsgezag. Maar de Heere heeft haar daar rijk voor gezegend. Toen Saul zijn zoon Jonathan vertelde dat het zijn voornemen was om David te doden, heeft hij zich daar niet aan onderworpen, maar is zelfs tegen zijn eigen vader ingegaan en heeft hij David in veiligheid gebracht. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen, ook in de tegenwoordige tijd, van mannen en vrouwen die de plaatselijke overheid of de overheid van het land ongehoorzaam zijn geworden, omdat ze God meer gehoorzamen dan mensen. Weet u, er is vandaag een niet eerder in de geschiedenis voorgekomen overheidsbemoeienis met het acceptabel maken van seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en het homohuwelijk. Al menig christen huwelijksambtenaar heeft het veld moeten ruimen omdat hij of zij dat niet met het woord en het geweten kan verenigen. En ook wij zullen daar als reformatorische baptistengemeente Heuvelrug niet in meegaan. Seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn, nog afgezien van de biologische onmogelijkheid om tot ware gemeenschap te komen, in regelrechte tegenspraak met de geopenbaarde wil van God in de Heilige Schrift. Het is een ingrijpende en verwoestende aantasting van het beeld van Christus en de gemeente. En op het moment dat wij ons daar niet meer vanuit het woord over mogen uitspreken, of dat wij verplicht worden tot acceptatie en medewerking aan zogenaamde huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, zullen wij de Heere gehoorzaam zijn boven mensen, wat de consequenties daarvan ook zijn. Wij onderwerpen ons aan de overheid, ja, totdat zij van ons vraagt dingen die de Bijbelse moraal overtreden, dan moeten wij moedig aan Gods kant gaan staan en de gevolgen daarvan dragen. Je moet bereid zijn om de consequenties van de navolging van Jezus en de ongehoorzaamheid aan de overheid te dragen. Maar de gehoorzaamheid aan de Heer heeft altijd voorrang op de gehoorzaamheid boven mensen. Maar verzeker je er dan wel van dat het om een geldige Bijbelse uitzondering gaat. Want als onze tekst iets duidelijk maakt deze morgen, gemeente van onze Heer Jezus, dan is dat de algemene regel van onderwerping aan de gezagsdragers. En de man die dit, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft opgeschreven, zag zijn belastinggeld gebruikt worden om vrede oorlogen te betalen, walgelijke arena's spelen te financieren en wellustige orgieën aan het hof te organiseren. En hij zegt, betaal je belasting, eer de overheid. En daarom dat wij met nog meer aandacht onze aangifte zullen doen en ons zullen inspannen om voorbeeldige burgers te zijn. Ik sluit af. Weet u, je kunt er zeker van zijn dat de Heere God zich aan zijn eigen wetten houdt. De wetten van zijn gerechtigheid, zijn waarheid en zijn gerechtigheid en heiligheid. Hij zelf is een heilig God. En wanneer God in zijn heiligheid beledigd is, verplicht zijn rechtvaardigheid hem om de zonde te straffen en voor eeuwig van voor zijn aangezicht weg te doen. En dat zal de Heere God zeker doen. En daarom dat wij, geboren zondaars, onder het rechtvaardig oordeel van God leven, uiteindelijk resulterend in het eeuwig oordeel. Maar de Heere God is niet alleen rechtvaardig en heilig, hij is ook liefde. En in zijn liefde heeft hij zijn zoon naar deze donkere aarde gestuurd, om in zijn lichaam, aan het kruis op Golgotha, de schuld en het oordeel van onze zonde te dragen. Zodat de Heere nu vrij is om ons te vergeven en in zijn eeuwige heerlijkheid op te nemen, zonder de eis van zijn rechtvaardigheid geweld aan te doen. De wet is vervuld, de straf is betaald. Dat betekent niet dat iedereen automatisch behouden is. We geloven niet in een alverzoening. Het wordt ook niemand opgedrongen. De Heere heeft in de verzoening voorzien De prediking van de genadeboodschap gaat uit over deze wereld. De Heere houdt het ons voor. En hij roept ons op. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Kom tot mij. Open je hart. Aanvaard Jezus Christus als je persoonlijke verlosser en Heer. En onderwerp je vervolgens aan hem. Tot eer van God de Vader. God de Zoon en God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen bidden. Heer, ik zeg u dank dat we deze ochtend dit hele praktische gedeelte mochten overdenken, bespreken met elkaar. En wij bidden u nu, Heer, dat u dit in ons alle leven wil gebruiken, zodat we gevormd worden tot mannen en vrouwen naar uw hart. Bruikbare instrumenten, geheiligde instrumenten, gereinigde instrumenten in uw hand om deze wereld te bereiken met het evangelie van de genade. Heere, als er hier iemand is die u nog niet kent, die nog verloren is in zonde, dan bidden wij u dat zij tot u zullen komen. Dat zij de Heer Jezus Christus zullen aanvaarden als persoonlijke verlosser van zonde en Heer van hun leven. En ik bid u voor ons alle, heren, dat we deze woorden ter harte zullen nemen. Dat als we belijden dat u Heer bent in ons leven, dat u onze koning bent, dat dat uiteindelijk praktisch zichtbaar wordt in onze onderwerping aan de gezagsdragers die u hebt ingesteld. Dat gezag van u gegeven. Heren, dat we dat zullen doen vanuit de liefde tot u. En dat we zo voorbeeldige burgers zullen zijn die niets hebben te vrezen van de overheid. En tegelijkertijd mogen we weten, Heere, dat u ons allerhoogste gezag bent. Dat wij ons aan u mogen onderwerpen. En we zeggen u dank dat wij niets te vrezen hebben. En dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. En als er hier nog iemand is, Heere, die nog buiten Christus is, verloren in zonde, dan bidden wij u dat u hem, dat u haar wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam.